Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen uit Psalm 25, daarvan het vierde vers. Psalm 25, vers 4. Heren, goedheid kent geen palen. God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Het vierde vers van Psalm 25. Vanmorgen geplaatst voor de spiegel van Gods heilige wet. Waarna we zingen het vijfde vers uit dezezelfde psalm. Psalm 25 vers 5. Loutere goedheid, liefdekoren, waarheid zijn des Heren paden. Achtereenvolgens dus de wet des Heren en het zingen van Psalm 25 vers 5.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Wij lezen de Heilige Schrift uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome, hoofdstuk 8, de versen 1 tot en met 17. De schriftlezing is Romeinen 8, vanaf het 1e tot en met het 17e vers.
Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is. Maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil. Maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, Zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest, die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars, niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover de schriftlezing.
Wij zoeken, gemeente, nu de Heer in ons gebed. En wij bidden hem eerbiedig om zijn zegen. In onze voorbeden denken we aan zuster Martine van Wingerden, die in de afgelopen week een zware operatie onderging en nu nog in het havenziekenhuis ligt. Broeder Bongaert mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis na zijn hartaandoening. We denken aan onze zuster Lindhout, die in Salem verpleegd wordt. Ze kwam in de afgelopen week, ongeveer een week geleden, kwam ze ten val en er zijn nogal wat gevolgen daarvan. We denken ook aan onze zuster Stam, die naar alle waarschijnlijkheid in de afgelopen week in het Sint-Clara ziekenhuis moet worden opgenomen vanwege een aanstaande operatie. Zoeken wij nu de Heere in ons gebed. U hebt, Heere, ons portret al voorgehouden. Vanmorgen. We zijn naar de kerk gekomen om samen te zijn. Dat hoort erbij. Dat mag. We zijn naar de kerk gekomen om de liederen, de oude liederen, de psalmen te zingen. Dat hoort bij onze eredienst. En het maakt er geen gering deel van uit. En het is goed. En het is ook naar uw inzetting. En we zijn naar de kerk gekomen om onze gaven te geven en ook dat hoort erbij. En ook daarvoor is plaats ingeruimd. En we zijn naar de kerk gekomen, Heer, om uw aangezicht te zoeken en uw heilige en grote naam aan te roepen. Datgene wat we op dit ogenblik zoeken te doen. En ook dat is onmisbaar in onze eredienst. Maar we zijn vooral naar de kerk gekomen om uw woord te horen, Heer. Om uw stem te beluisteren. Om datgene te vernemen wat u tot ons spreken wilt. Wat u vanuit uw woord, vanuit dat altijd geldige woord, vanuit dat woord dat zijn oorsprong niet van de aarde, maar uit de hemel heeft. Om vanuit dat woord te vernemen wie u bent. Want de schriften, ze geven ons uw zelfopenbaring. Daarin hebt u bekendgemaakt, Heere, wie u bent. De heilige, de grote God. De schepper van de hemel en van de aarde, de drievuldige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, die van eeuwigheid en tot in eeuwigheid leeft en regeert in eeuwigheid. Om vanuit de prediking van uw woord te horen wie u voor zondaren bent, Heer. Hoe u zich openbaart aan het verloren mensengeslacht. Maar niet het minst zijn we hier naartoe gekomen om in de spiegel te zien. Om te weten wie wij zijn. Om te beseffen dat we mensen zijn die buiten het paradijs leven. Om tot ons te laten doordringen dat er in ons geen goed woont. En dat portret, Heren, dat hebt u ons in de korte ogenblikken dat deze dienst gaande is, ons al gegeven. U hebt ons uw wet voorgehouden. Die wet van u, de uitdrukking van uw heilige wil, van uw geheel zuivere gebod, dat boven al het menselijke uitgaat. Gij zult, gij zult, gij zult niet. En we hebben het vernomen, heren. Wat vlees is, dat kan God niet behagen. Want het bedenken van het vlees en het doen van het vlees en alle verlangens en dat is de dood. En als we nu vanmorgen, heren, hier samen zijn en als we nu in deze ogenblikken tot u komen in het gebed, dan zijn we niet meer, althans in onszelf, heren, dan wat daarmee is uitgedrukt. We zijn vlees. Of, om het met uw dienstknecht, de apostel Paulus, te zeggen, we zijn vleeselijk, onder de zonde verkocht, verslingerd aan het doen van de zonde. We zijn doortrokken van het kwaad. Niet in staat tot het goede, althans niet dat goede, heren, wat u aannemen wilt, dat zuivere, dat heilige, dat bij u een plaats hebben mag, dat wordt vanuit ons hart en vanuit ons leven aan u niet aangereikt en aan u niet aangeboden. Heren, het is er niet. Dat portret, u houdt het ons voor en u hebt het al gedaan en we zullen het vanmorgen eveneens horen. Maar u bedoelt er onze zaligheid mee. En het is uw genadige wil dat we het zouden verstaan, heren, opdat we onszelf tot u zouden brengen. Opdat we ons tot u zouden laten leiden. Opdat we ons met u zouden laten verzoenen. Opdat er voor dat verzoenende werk, heren, ook plaats zou zijn. En daarom is het een voorrecht. En het is een weldaad dat u in uw woord, en als u het geeft ook in de prediking, zo eerlijk met ons omgaat. Met de jongens en de meisjes. Met ons allen, heren, de jongeren en de ouderen. Met ons allen die midden in het leven staan, of misschien aan de rand van het leven staan. Omdat ons leven bezig is weg te ebben en af te kalven en minder te worden. Maar het geldt van ons allen, heren, wie we zijn. Diegenen van ons die ijverig zijn en die keurig leven en die hun best doen om overeenkomstig uw wet te leven, heren. Het geldt van ons allemaal. U zegt, mens, ge zijt vlees. En het is nodig dat ge geest wordt. En dat ge mijn geest ontvangt. En dat ge uit een ander beginsel leven gaat. En wie het door genade is gaan doen, die weet het als geen ander. Dat hij vleeselijk is en voor u niet bestaan kan. En dat er in hem of haar, dat is in zijn vlees, het goede niet woont. En daarom, heren, het is zo nodig dat u uw heilige geest ons schenkt ook deze morgen. Opdat die ons in de waarheid leidt. In de waarheid van het ware kennen van onszelf. En tegelijkertijd het voorrecht van het kennen van u. Wat nodig is, want dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen, de enige waarachtige God. En Christus Jezus die gij gezonden hebt en die gekomen is. Juist voor verlorenen en voor vleeselijke mensen. We danken u, heren, dat u ons samenbracht. Dat we er weer mogen zijn. En dat anderen met ons meeluisteren. Dat elke zondag opnieuw, tot op dit ogenblik toe althans, uw woord ons verkondigd wordt. En de genademiddelen ons nog gehouden zijn. Wat een ontzaglijk voorrecht, heren. Dat u het onder ons geeft. En dat op zoveel plaatsen, waar in de Bijbelse tijden uw woord verkondigd werd. En waar een bloei van het geestelijke leven geweest is. Daar is het weggenomen en het is er niet meer. En de plasregen, om het met Luther te zeggen. De plasregen is voorbij en wij mogen het nog hebben. Geef, heren, dat we het koesteren. En dat we het ten nutte maken. En dat we, heren, niet aflaten u te bidden en te smeken of u uw zegen schenken wilt. Over de bediening van uw woord en over alles wat u ons in dat verband geeft. Wilt u dan vanmorgen in ons midden zijn, heren? En ons zo zegenen dat we het verstaan dat u met ons wilde zijn. Naar uw eigen belofte, heren Jezus, dat waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, dat u er zelf bij wilt zijn. We bidden u voor zorgen en noden in het midden van de gemeente. We bidden u voor onze zuster Martine van Wingerden. We danken u dat ze door de ingrijpende operatie heen komen mocht, dat toen zij sliep, dat u betoond hebt dat u de bewaarder bent, die niet sluimert en die niet slaapt, maar die doorgeholpen hebt en uitgeholpen. Geef verder herstel, en als het wachten is op nadere berichten, heren, geef dat het oog op u gevestigd mag zijn. En tegelijkertijd bidden we het, heren, wilt u geven dat het meevallen mag en dat er goede berichten komen mogen. We danken u dat onze broeder Bongaerts weer thuis is. Het was heel wat hij heeft meegemaakt, aan de rand van de dood zelfs, maar u hebt hem daarvan teruggehaald. Geef dat het de vrucht ervan schenken mag. En dat het hem en zijn vrouw, heren, bij u brengen mag. Bidden u voor onze oude zuster Lindhout. Er is zoveel in haar leven wat bezwaart. Haar gedachten die versluieren. En nu ook de val die ze meemaken moest. En alles wat eruit voortkwam. Gedenk haar, heren, en herstel haar weer. Tot vreugde van haarzelf en van haar man. En van de kinderen en allen die om haar heen staan. Gedenk haar en wilt u tot haar hart spreken, Heer. En wilt u haar uw genade betonen. Dan bidden we ook voor onze zuster Stam, die het ook niet zo gemakkelijk heeft. Gedenk ook haar, Heer, als zij wellicht in het ziekenhuis moet worden opgenomen. En als de operatie, die al zo dikwijls is aangekondigd geweest, maar dikwijls dan weer niet doorging, en nu wellicht wel, wilt u haar in alles nabij zijn en haar doorhelpen. En geven dat deze weg sporen in haar leven trekt, heren. Onuitwisbare sporen die haar bij u brengen. We bidden u ook voor onze familie Koedam, die deze dag weliswaar niet in de kerk kan zijn, maar die een enkele week geleden gedenken mocht dat ze 40 jaar getrouwd waren. Wat een voorrecht, heren. 40 jaar, 4 × 10 jaar samen gespaard. Gedenk deze broeder en zuster. En wilt u, o Heere, het geven dat ze evenals het volk Israël, dat 40 jaar door u bewaard werd in de woestijn, maar daarna het beloofde land mocht binnengaan, geef het ook aan deze broeder en zuster. En laat het hen bij u, de Heere, brengen, om alles wat nodig is voor tijd en eeuwigheid. Heere, zo zien we op tot u. Gedenk ons in alle dingen, in tijdelijke nood en in onze geestelijke nooddruft. Voorzie er genadig in. En wilt u zo met ons zijn, door uw geest en genade, om Christus wil. Amen. Wij gaan nu zingen en wij doen dat in Psalm 119. Psalm 119, het derde vers. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paden ten leidsman strekken. En ook het negende vers, doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leef. Het derde en het negende vers van Psalm 119. De eerste collecte is nu voor de eredienst, tweede voor de diaconie en straks na de prediking voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. U vindt, gemeente, de tekst voor de prediking in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Het derde hoofdstuk, de versen 4, 5 en 6. Zoals de meesten van ons weten, luisteren we achtereenvolgens naar het evangelie uit Johannes 2 en 3. We hebben drie keer geluisterd naar het tweede hoofdstuk, inmiddels ook één keer naar het begin van Johannes 3. En we zijn nu gekomen bij de versen 4, 5 en 6. En die vormen de tekst voor de prediking van deze ochtend. Johannes 3 vanaf vers 4. Nicodemus zeide tot hem, dat is tot de Heere Jezus: hoe kan een mens geboren worden, oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk van God niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Geliefde gemeente, onze tekst bepaalt ons vanmorgen dus opnieuw bij de wedergeboorte. Bij het wonder van de wedergeboorte. Ik wil dat met nadruk zeggen, bij het wonder van de wedergeboorte. Gemeente, bij de voorbereiding van deze, maar ook al bij de vorige preek, bedacht ik, en eigenlijk in toenemende mate, dat het eigenlijk onmogelijk is. Ten diepste onmogelijk. Om over de wedergeboorte te spreken en te preken. Om uiteen te leggen en u duidelijk en bevattelijk te maken wat de wedergeboorte eigenlijk is. Ik zei het al met nadruk, we spreken over het wonder van de wedergeboorte. Ieder die wel eens getuige is geweest van een geboorte, die begrijpt iets van het wonder ervan. In die geboorte wordt immers nieuw leven ontvangen. Leven dat openbaar komt. Niet zomaar, maar als een wonder. En over een geboorte als zodanig zijn natuurlijk wel wat dingen te zeggen. Over de fasen daarvan en een aantal aspecten daarvan. Namelijk van het geboorteproces. Maar zegt u nu eens wat het eigenlijke van de geboorte is. Wat nou het eigenlijke is van de gave, en laten we dat maar nadrukkelijk zeggen, van de gave en het wonder van het nieuwe leven dat jonge ouders ontvangen. U zegt, dat kan ik niet. Nou, dat ben ik met u eens, dat kunnen we helemaal niet. En als dat nu al geldt van de natuurlijke geboorte, gemeente, dan geldt dat in nog veel verdiepter en hoger mate van de geboorte uit God, van de wedergeboorte, van de geboorte uit de geest, die onttrekt zich aan onze analyse. En het is onmogelijk dat wij het kunnen verklaren wat de wedergeboorte is. Het is niet voor niets dat de Heer Jezus erover spreekt. En we zullen straks ontdekken, Nicodemus die begrijpt er ook maar nauwelijks of helemaal niets van. Maar wat de Heer Jezus wel wil zeggen, dat is dat het nodig is. De noodzaak van de wedergeboorte. En daar hebben we de vorige keer iets van gezien. Voorwaar Nicodemus, ik zeg u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Maar nou gaat de Heer Jezus toch nog verder. Want hij wijst, en dan komen we bij de woorden die vanmorgen onze aandacht ontvangen. Hij wijst niet alleen op de noodzaak. Maar dan gaat hij iets, ja wel in beelden, maar gaat hij toch iets zeggen over de betekenis en de inhoud van de wedergeboorte. Hoewel het een geheim is. Hoewel het ten diepste een verborgenheid is dat door ons niet te doorgronden is. Toch openbaart de Heer Jezus er wel iets van. Aan Nicodemus en aan allen die dit woord lezen mogen, en daarom, gemeente, ook vanmorgen aan ons die dit woord ontvangen mogen. We spreken aan de hand van de versen 4, 5 en 6 over een tweetal dingen aangaande de wedergeboorte. Wat het niet is en wat het wel is. Vers 4, wat het niet is. De versen 5 en 6... wat het wel is. Er kwam een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste van de Joden. Deze kwam desnachts tot Jezus. We hebben er vorige keer iets van gehoord, dat Nicodemus, een van degenen die op enige wijze toch gegrepen was door het optreden van de Heer Jezus, en die onder de indruk gekomen was van zijn woorden die met macht gesproken waren, en van zijn tekenen en wonderen. Misschien waren de berichten uit Galilea, de komst van de Heer Jezus in Jeruzalem, al voorgekomen, maar daar in Jeruzalem opnieuw, daar had hij grote wonderen verricht. En daar had hij opzien gebaard door dat machtige optreden op het plein bij de tempel. En dat alles bij elkaar, dat had Nicodemus ertoe gebracht om in verwondering deze Heer Jezus, deze Jezus van Nazareth te beschouwen. Hij was een nieuwe rabbi. Hij kon hem eigenlijk niet plaatsen, want tot de priesters hoorde hij niet. Hij was niet uit het geslacht van Levi. En hij was ook niet toegetreden tot de partijen van de zogenaamde schriftgeleerden, het zij die van de Farizeeën, het zij die van de Sadduceeën. En toch, uit alles bleek, hij was een rabbi. En zo was de nieuwsgierigheid van Nicodemus toegenomen en was hij op een nacht naar hem toegegaan. En binnenkomend had hij tot de Heere Jezus deze woorden gezegd: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand die niet door God gezonden is kan deze tekenen en wonderen doen die u doet. Maar we hebben het gehoord vorige week. De Heere Jezus slaat er helemaal geen acht op wat die Nicodemus zegt. Hij snijdt als het ware de woorden bij zijn mond af. En de Heer Jezus gaat met Nicodemus een ander spoor. De Heer Jezus zit niet te wachten op datgene wat Nicodemus tot hem te zeggen heeft, maar hij heeft een woord tot Nicodemus. Een woord van het allergrootste belang. Voorwaar, Nicodemus. Ik zeg u. Ik. Jawel. Die leraar die van God gekomen is, want dat zegt u goed. Ik zeg u. Tenzij dat iemand wederom geboren is. Hij kan het koninkrijk van God niet zien, Nicodemus. Eén ding is nodig, Nicodemus. En de rest is overbodig. Begrijp dat. Je moet wederom geboren worden. En we hebben vorige week gezien waarom eigenlijk. En we hebben dat geanalyseerd in drie dingen. Waarom? Wel allereerst omdat het een regel van God is, een gebod van God. De Heere wil het en daarom zegt de Heere Jezus het. De tweede oorzaak is dat een mens verdorven en verloren is en dat hij tot God niet komen kan dan alleen wanneer er nieuw leven in hem geopenbaard wordt. En ten tweede en derde dat een mens helemaal niet geschikt is om het koninkrijk van God binnen te gaan dan alleen wanneer hij door de Heere is wedergeboren. En daar zit Nicodemus nu. De stroom van zijn woorden is gestuit. De Heere Jezus heeft hem de mond gesnoerd. Hij had dit gesprek waarschijnlijk wel wat voorbereid. Natuurlijk, hij was een schriftgeleerde en hij ging zomaar niet een theologisch gesprek aan. Hij had gedacht, dan zal ik zo beginnen en dan zal ongetwijfeld het antwoord van deze Jezus instemmend zijn. En dan heb ik weer een aanleiding om weer verder in te gaan en dan zal ik een specifiek onderwerp aansnijden. En dan zullen we een theologisch debat hebben en dan zullen we aan het eind van de avond een gezamenlijke conclusie trekken. En dan zullen we misschien een vervolgafspraak maken om nog eens opnieuw een ander aspect door te nemen. En zo had Nicodemus het gedacht. Maar het gaat na zijn eerste zin allemaal al anders. Het onderwerp kom ik niet meer af, want het is door hem, door deze Jezus aangesneden met macht en majesteit. Het zal vanavond over de wedergeboorte gaan. Maar Nicodemus, hij begrijpt er helemaal niets van. Wedergeboren? Opnieuw geboren. Jongens en meisjes, ik denk dat jullie Nicodemus wel een beetje kunnen begrijpen. Als iemand nou tot jullie zegt, weet je wel, en nou even afgezien van wat we uit de Bijbel weten, weet jij wel dat je opnieuw geboren moet worden? Nou, dan sta je toch ook even te kijken, opnieuw geboren? Moet ik dan opnieuw geboren worden, zoals ik eenmaal geboren ben? Wel, dat is ook het antwoord van Nicodemus. Hoe kan een mens geboren zijnde, nu oud zijnde, opnieuw geboren worden? Moet hij dan voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en zo opnieuw in de wereld binnenkomen? Nou, ongetwijfeld, gemeente Nicodemus, hij hoort het zichzelf zeggen. Het is natuurlijk absurd. Maar goed, om de zaak wat toe te spitsen, zegt hij het maar zo, want hij weet niets anders te zeggen. voelt u? Voelt u hoe oppervlakkig deze Nicodemus is? En dat terwijl hij een leraar van Israël is. En dat terwijl hij de schriften door en door kent. Want hij behoort tot die mensen van wie in Psalm 1 gezegd wordt dat ze het woord van God en de wet van God bij dag en bij nacht overdenken. En dat ze niet nalaten hun gedachten te richten op de inhoud van het geopenbaarde woord van God. En daar hoorde Nicodemus ook bij. En hij kende al die plaatsen uit het Oude Testament die ook spreken over het leven uit God. Ongetwijfeld kende hij de profetieën van Ezechiël, waarin de Heere beloofd had: ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest zal ik in het binnenste van u geven. En ik zal het stenen hart uit het midden van u wegnemen en ik zal u een vlezen hart geven. Nicodemus, hij kende dat woord ongetwijfeld. En denkt u dat hij Psalm 119 nooit gezongen heeft? Laat mijn ziel leven en dan zal ze u loven. En toch, Nicodemus, hij kende de woorden wel. Maar gemeente, hij begreep de zaken niet. Hij kon het niet in verband brengen met datgene wat de Heere Jezus nu zei. En weet u waarom niet? Waarom hij over de wedergeboorte uit God en het nieuwe leven uit God eigenlijk niets kon zeggen en het helemaal niet aansloot op zijn gedachten en nog minder op zijn hart? Gemeente, omdat hij niet begreep. En omdat hij met het oog op zichzelf niet verstond dat hij buiten dat leven stond. Dat hij dood was. Dood door de misdaden en de zonden. Hij had een verduisterd verstand. En van het geestelijke leven had hij geen enkel begrip. Waarom niet? Omdat hij van de geestelijke dood niets afwist. Gemeente, van hieruit een lijn naar onszelf. Zou dat nou met u ook zo kunnen zijn? Of met jou of met mij? Zou dat zo kunnen zijn, gemeente? Dat we natuurlijk wel een beetje, nou ja, onze lippen krullen en onze wenkbrauwen fronsen bij dat antwoord van Nicodemus. En dat we tot elkaar zeggen: wat een dwaze man. Maar dat we eigenlijk moeten erkennen dat het ons antwoord is. Omdat wij ook niet verder komen dan de natuurlijke begrippen van ons leven. En de oppervlakkigheid van het bestaan op het niveau waar Nicodemus zich bewoog. En dan kunnen we wel veel van het woord van God weten. En er zijn er onder ons. En er zijn er veel onder ons. En bijna iedereen van ons weet wel wat van de schrift. En weet misschien wel veel van de schrift. En weet zomaar een aantal teksten te citeren. Dan kunnen we het zomaar naar voren brengen. En in een gesprek, dan kunnen we zomaar een woord uit het reservoir van onze gedachten halen. En of een vers dat we ooit geleerd hebben op de zondagsschool. Heel belangrijk. Maar niet veel meer dan dat. We kunnen rechtzinnig zijn en dat zijn, want we staan voor de waarheid en we willen er geen streep van af hebben, Nicodemus ook niet. En we kunnen zelfs ook nog in het woord scherpzinnig zijn, zodat we de dingen weten en met een aantal tekstwoorden en anderen de loef kunnen afsnijden. Maar weet u, dan spreken we als een blinde over kleuren. Dan stoten we alleen maar klanken uit. En we weten niet waar het over gaat. Wat denkt u dat Saulus van Tarsus niet heel veel geweten heeft? Het was een man die wat doorkneed was in de schriften. Geleerd aan de voeten van Gamaliel. Hij wist heel veel over God. Die de schepper was. En over de beloofde Messias. En hij wist heel veel van de openbaring van God in de geschiedenis van Israël. En ten diepste wist hij het niet, geliefde. Waarom niet? Omdat hij nooit gebeefd had voor die God. En omdat hij nooit geschreeuwd had om de openbaring van die Christus. Omdat hij nooit geroepen had tot die God om genade. En zodoende verstond hij niks van de heerlijkheid van Christus. En daarom weet Nicodemus ook geen enkel woord, geen waarachtig waar woord in te brengen op de woorden van de Heere Jezus. Want de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die van de geest van God zijn. Want ze zijn hem een dwaasheid. geliefde gemeente, zo begrijpen we het een beetje. Waarom Nicodemus reageert zoals hij doet. Hij blijft op het niveau waarop hij leeft. Als het gaat over geboren worden, dan kent Nicodemus maar één soort geboorte. En dat is de geboorte uit de natuur. En van een geestelijke geboorte weet hij niets. En als het gaat over het leven, dan weet Nicodemus alleen maar iets te zeggen over het natuurlijke leven. Dat, jawel, dat godsdienstige en dat vrome leven, dat is het leven van Nicodemus. En daar houdt hij het mee op de been. Maar deze man heeft helemaal geen behoefte aan een tweede geboorte, aan een nieuwe geboorte, aan een wedergeboorte. Hij heeft geen behoefte aan een ander beginsel, omdat hij genoeg heeft aan zijn eigen beginsel. Gemeente, mag ik u daarop wijzen? En als we nu onder woorden proberen te brengen wat het niet is, wat de ware geboorte niet is, dan kan ik het samenvatten. Dat is alles wat zijn beginsel van beneden heeft. Dat is alles wat door mijzelf is opgebouwd. En misschien wel heb ik er zo'n prachtig gebouw van gemaakt, waarvan ik meen, maar de Heere zal er toch wel genoegen aan in hebben. En wat het niet is, het is alles wat op mijn eigen vleeselijke, natuurlijke grondslag rust. Het is alles wat ik zelf heb opgebouwd op mijn eigen fundament. Alles wat nooit ontdekt is aan mijn hopeloosheid en aan mijn vleeselijkheid. Omdat ik er nog nooit doorheen gezakt ben, gemeente. En alles wat het daar buiten staat, dat is die ware wedergeboorte niet. Mag ik het nog duidelijker zeggen? In onze catechismus in zondag 3 wordt gevraagd. Maar zijn we dan zo verdorven dat we geneigd zijn tot alle kwaad en tot niets goeds bereid en bekwaam? En dan zegt onze catechismus, ja precies, ja, zo is het. Tenzij gij door Gods geest wordt wedergeboren. En weet u hoe het nou bij Nicodemus was? En hoe het nou, die alleen maar weten van hun natuurlijke geboorte, die weten er niet van, gemeente, die weten er voor Gods aangezicht niet van. En wee u als het u geldt. Die weten niet dat ze verdorven zijn en ze weten er niet van dat ze ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Daar is het waar de wegen scheiden. Want wie aan zijn eigen leven geliefden, hoe mooi ook, maar wie aan zijn eigen leven niet gestorven is, wie er niet van weet dat het afgekapt is en dat het ontgrond is en dat alle vermeende gronden er van onder vandaan getrokken zijn. Geliefde gemeente, die weet ook van de wedergeboorte niets. En die komt niet verder dan dit dwaze antwoord van Nicodemus. Hoe kan een mens geboren worden nu oud zijn? Maar liever dan te blijven bij wat het niet is, stoot ik nu door naar dat wat het wel is. Aan de hand van de versen 5 en 6. Want de Heere Jezus laat Nicodemus niet lang op een antwoord wachten. Ook al is die vraag van Nicodemus een ongeloofsvraag, een vraag waar zijn totale onwetendheid. Zijn onbegrip uitblijkt, gemeente, de Heere Jezus daalt zo laag tot Nicodemus neer, dat hij hem antwoord gaat geven. En de Heere Jezus zegt tegen Nicodemus, als het ware, Nicodemus, kom nou eens mee. Ik wil jou op mijn leerschool brengen, Nicodemus. Ik wil het je vertellen wat het wel is, maar dan tegelijkertijd ook wat het niet is, Nicodemus. Ik zal het je beide zeggen. En dan verbindt de Heere Jezus daar opnieuw die indrukwekkende en die zware woorden aan vast. Voorwaar, voorwaar. Amen, amen, Nicodemus. Ik heb het zojuist gezegd en ik bedoelde zojuist, luister ernaar, maar je hebt het niet begrepen. Maar opnieuw geldt de roeping. Luister naar wat ik u zeggen zal. Voorwaar, voorwaar. Wie niet geboren wordt uit water en geest, die kan het koninkrijk van God niet ingaan. En nu staan we voor een moeilijkheid, gemeente. Een moeilijkheid die alle verklaarders van deze verzen hebben aangevoeld. En die maar weinigen doorgrond hebben, het is met eerlijkheid gezegd. Want nu lijkt het wel alsof de Heere Jezus precies hetzelfde zegt als wat hij eerst gezegd heeft. In het derde vers, tenzij dat iemand wederom geboren worden, enzovoorts. En nu in het vijfde vers, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest. Bedoelt de Heer Jezus daar nou hetzelfde mee? Wedergeboren worden, dat is het ene. Vers 3. En het andere, geboren worden uit water en geest. Is dat nou naast elkaar te zetten? Velen hebben gedacht van wel. Ik ga vanmorgen met u een ander spoor. Laten we eens letten op dat water. Wat bedoelt de Heere Jezus daarmee? Veel verklaarders hebben dat in verband gebracht met het werk van de Heilige Geest, als het symbool van zijn reinigend en heiligend werk, waarin hij zondaren als het ware onderdompelt in het water van de genade, zodat ze schoon worden en rein voor de Heilige God. En anderen hebben het wel in verband gebracht. Ja, en iedereen voelde wel aan op een wat gekunstelde wijze, maar hebben het toch in verband gebracht met de Heilige Doop. Maar erg overtuigend is dat niet. Te meer niet, omdat de Heer Jezus in het vervolg van dit gesprek helemaal niet meer terugkomt op dat element van het water. Wel op het geboren worden uit de geest, maar niet over het geboren worden uit het water. Het is mijn stellige overtuiging dat we deze tekst op een andere wijze moeten lezen, namelijk in het licht van het vers dat erop volgt. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En wat uit de geest geboren is, dat is geest. Wat zien we in het zesde vers? Daar zien we een tegenstelling tussen enerzijds vlees en anderzijds geest. Vlees, dat is, en ik zei het u al, dat is alles wat niet uit God is. Dat is alles wat van beneden is. Dat is alles wat uit ons voortkomt, uit ons boze en verdorven bestaan. Dat is vlees. Het is alles buiten God en zonder God en tegen God. Dat is vlees. En dat is ons bestaan, geliefden. Buiten God en buiten het paradijs. En daarnaast dan geest. De geest. Jawel, dat voelen we wel aan. Dat is wat van God is. Dat is de Heilige Geest zelf en zijn werk. De levende God en de levendmakende God. Het vlees, dat is de dood en het werk de dood. En de geest, dat is het leven en dat is de zaligheid. Vlees tegenover geest. Als een absolute tegenstelling in het zesde vers. Maar vanuit dat zesde ga ik met u nu terug naar het vijfde. En gemeente, dan lees ik daar eenzelfde tegenstelling. In vers 6, vlees en geest. En in vers 5, water en geest. Waar spreekt Nicodemus over? Wat had hij gezegd? Nicodemus had gezegd, moet ik dan opnieuw in de schoot van mijn moeder ingaan en opnieuw geboren worden? Wel gemeente, daar wijst de Heere Jezus op met dat woord water. Want uit welke substantie wordt een kind geboren? Wat is het levenselement van een ongeboren kind? Elke moeder weet het te zeggen. Dat is het water. Dat is het vruchtwater. Elk kind dat geboren wordt, wordt geboren uit water. Van nature zijn we uit water geboren. Maar, zegt de Heere Jezus tot Nicodemus, Nicodemus, u met die dwaze vergelijking om opnieuw uit de schoot van je moeder geboren te worden, dat ben je al. Je moet niet alleen uit water geboren worden, Nicodemus. Dan blijf je bij het vlees. Dat bepaalt je vleeselijk bestaan. Je moet niet alleen uit het water geboren worden, maar je moet bovendien uit de geest geboren worden. Want wat uit het water, wat uit het vlees is, dat is vlees. Maar wat uit de geest geboren is, dat is geest. En zo gemeente, zo wijst de Heere Jezus dus zelfs met een dubbel beeld, en houd dat vast, Met een dubbelbeeld om het kracht bij te zetten. Om het te onderstrepen. Om het accent te geven. Nicodemus, weet u wat uw beginsel is? Weet u wel waaruit u voortgekomen bent? U geeft het zelf aan. De geboorte uit uw moeder. De geboorte uit het water. De geboorte uit het vlees. Nicodemus, dan zul je nergens anders komen dan in het vlees. En dan ga je in dat vlees ten onder. Maar Nicodemus, daar moet bij dat water en bij dat vlees, daar moet de geboorte uit de geest zijn. Want anders blijft u vleeselijk en onder de zonde verkocht. En van hieruit, geliefden, vanuit dat dubbele beeld van de Heer Jezus, helemaal parallel, water en geest, vlees en geest, vanuit dat dubbele beeld geeft de Heere Jezus aan wat er nou nodig is. En dan niet alleen in het leven. In het leven van ons allen, geliefden. Wat is er dan nodig? Wel, de wedergeboorte als de meest absolute en de meest radicale verandering van het beginsel van de mens. Het is dat. Wanneer een vleeselijk mens een geestelijk mens wordt. Datgene wat het meest van elkaar verwijderd is, zoals het oosten verwijderd is van het westen. Vlees en geest, dat niet te combineren valt. De Heere Jezus zegt, en dat moet je nou worden, Nicodemus. Jij bent uit het water geboren, maar dat houdt je niet anders dan een vleeselijk mens. Maar je moet uit de geest geboren worden. Luister, Nicodemus. U begrijpt mij niet, Nicodemus, als ik hierover spreek. En weet u hoe dat komt? Omdat u uit het vlees bent. En u bent vannacht tot me gekomen om mij te volgen en met me te spreken en om in me te geloven wellicht. Maar u zult het niet kunnen, Nicodemus. En waarom niet? Omdat u vlees bent. En wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. Gemeente, begrijpt u dat ons vanmorgen een portret wordt voorgehouden? Het vlees kan niet boven zichzelf uitkomen. Het kan niets anders voortbrengen dan wat naar zijn eigen aard is, namelijk vlees. Het kan zich niet opwerken tot het niveau van de geest. Wat uit het vlees is. En bent u daar nou achtergekomen, dat vraag ik u. Het is vanmorgen geen theoretische beschouwing, maar het is de werkelijkheid van uw eigen persoonlijke leven, zoals u in uzelf bent, wat er uit u voortkomt en uit mij. De Heer Jezus zegt het. Dat is vlees. Vleeselijke gedachten, vleeselijke voornemens, vleeselijke begeerten, vleeselijke woorden, vleeselijke vruchten. Niets anders dan vlees. Meer niet. Absoluut niet, Nicodemus. En daar wil ik u aan ontdekken. Er moet een wonder in uw leven gebeuren. U moet van vleeselijk geestelijk worden. Want wat u niet beseft, Nicodemus, het bedenken van het vlees, dat is vijandschap tegen God. En het onderwerpt zich aan de wet van God ook niet. Het kan het zelfs niet. En het wil het ook. Zoals een mens in zichzelf is, zo is die een vleeselijk mens. Zo is die een vijandig mens. Zo is die een godenvijandig mens. Hij staat God tegen. Hij is een vijand. Hij is een rebel van God. Hij haat God en hij verwerpt God. Begrijpt u het, Nicodemus? U begrijpt het niet. En straks zal de Heere Jezus het nog eenvoudiger zeggen. In vers 19. Dit is het oordeel. Dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben. O, wat een dwaasheid. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Want hun werken waren boos. En waarom waren hun werken boos? Omdat ze vleeselijk zijn. En wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hier tekent, geliefden, de Heere Jezus het volkomen faillissement van ons mensen, van de natuurlijke mens. Volkomen bankroet zijn we allemaal. Het is wat ons doopsformulier zegt. We zijn samen met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. En daarom kunnen we in het Rijk. We kunnen er niet komen. Tenzij we opnieuw geboren worden. Tenzij we door de poort van de wedergeboorte heen gaan. Beseft u het, gemeente, dat er in ons leven iets gebeuren moet. En wat moet er dan gebeuren? We moeten van vleeselijk geestelijk worden. En dat niet alleen om in de hemel te komen, maar om hier op aarde al een geestelijk mens te zijn. Want zoals we in onszelf zijn, zo zijn we vleeselijk. En dat betekent we zijn verloren en we liggen verloren voor de heilige God. Ja, zegt u misschien, ja, maar bij mij is het anders geworden. Want ik heb genade van God ontvangen en voor mij geldt dat nu niet meer. Ik ben geen vleeselijk mens meer. Nou, gemeente, ik ken er één. Die zei het nadat hij al veel jaren daarvoor Gods genade ontvangen had in een zeer krachtige en heldere weg. Ik ken er één die aan het eind van zijn leven zei, en hij beleed het voor het aangezicht van de heilige God: ik ben vleeselijk en ik ben onder de zonde verkocht. Juist wie nou door God begenadigd is en over wiens leven dat alles ontmaskerende licht van Gods wet en van zijn geest gestreken is, die weet het te meer en die blijft het weten. En het is een oorzaak van voortdurende verootmoediging. O God, zoals ik in mezelf ben, ben ik vleeselijk. Ik ben vlees, ik ben uit vlees geboren, Heere, en ik kom uit mezelf nooit hoger dan dat. O God, wees mij genadig. En wat moet er daarom in ons leven gebeuren, geliefden? Laat ik het u met Kolbrugge zeggen. Hoe kan men nu Gode welbehagelijk zijn? Kolbrugge zegt: alleen dan wanneer ik geest ben. En hoe word ik geest? Wanneer men uit de geest geboren is, zegt Kolbrugge. Maar zo gaat hij verder: wat wil dat nu zeggen? Hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Dat wil zeggen dat zo iemand tot God gebracht wordt. Dat hij met God, die geest is, weer verenigd is, zodat hij rechtvaardig en heilig is, zoals God rechtvaardig en heilig is. U zegt: maar hoe zal dat nou gebeuren? En u die het heeft mogen ontvangen, u zegt het misschien ook, maar het is een geheimenis. Hoe vindt het eigenlijk plaats? Hoe gebeurt het? Dat wonder van de wedergeboorte. Gemeente, ik kan het u niet zeggen. Wat gebeurde er met Lazarus? U weet wel, Lazarus, die door de Heer Jezus opgewekt werd nadat hij al 3 dagen in zijn graf gelegen had. Wel, dat kunnen we lezen in Johannes 11. Daar zal het toch wel verklaard zijn wat er gebeurt als de Heer Jezus levend maken gaat. Wat lezen we? Wel, dat de Heer Jezus daarvoor dat graf staat en dat hij roept: Lazarus, kom uit! En het volgende dat we lezen, dat is: en Lazarus kwam uit. Maar dan is het inmiddels al gebeurd. Als Lazarus eruit komt, dan is hij al levend gemaakt. Gemeente, het hoe wordt ons niet geopenbaard. Opdat het ons een wonder zou blijven, opdat het ons zou brengen tot de aanbidding en de verheerlijking van die grote God die doden levend maakt en die het waar maakt. Doden zullen horen de stem, en die ze horen, die zullen leven. Maar dat betekent niet dat er geen kenmerken van de wedergeboorte te geven zouden zijn. Daar is de Heere wel duidelijk over. En we moeten maar niet laatdunkend spreken over kenmerkenprediking, want dat is ook een Bijbelse prediking. In de schrift worden ons de kenmerken van de wedergeboorte helder en klaar gegeven. Ik geef er u 3, opdat u zich eraan toetsen zou. Allereerst, gemeente, wezenlijk voor de wedergeboorte is de overtuiging van zonde. Het besef dat men een vleeselijk mens is en dat men onder de zonde verkocht is. U leest het hier in deze geschiedenis. Wat een confrontatie van deze vrome, schriftgeleerde fariseer die door de Heer Jezus de spiegel wordt voorgehouden en tot wie de Heer Jezus het zegt: Nicodemus, u denkt wel dat u geestelijk bent, maar u bent vleeselijk. En wat uit het vlees geboren is, Nicodemus, dat is vlees. De Heer Jezus, hij ontmaskert Nicodemus. Hij trekt dat masker van hem af. En het is als een voorbeeld van de weg die de Heer in de wedergeboorte ook daadwerkelijk gaat. Een mens moet ontdekt worden naar zijn vleeselijk bestaan. Het is als bij de dokter. De kwaal moet worden blootgelegd voordat er maar enigermate sprake kan zijn van genezing. Dan moet er eerst sprake zijn van een diagnose. En vanuit die diagnose wordt de therapie gesteld. En daarin is de Heer Jezus scherp. De diagnose, Nicodemus, vlees. Maar waar het nu om gaat, gaat het om die overtuiging op zichzelf? Nee, dat niet. Het gaat om waar het ons brengt. Vanuit die scherpe overtuiging en ontmaskering van ons leven. Of het ons bij God brengt. En of het ons bij Christus brengt. Maar ik zal nooit als een verloren zondaar aan de voeten van de Heer Jezus komen. Tenzij dan dat ik door hem, door zijn geest, overtuigd ben van de vleeselijkheid van mijn bestaan. En daarom behoort de overtuiging van zonde onlosmakelijk bij de voorbereiding op de wedergeboorte. Opdat de zondaar zou gaan beseffen dat zijn eigen weg een vleeselijke weg, een doodlopende weg is. En dat er bij God vanuit mezelf geen genade is, tenzij hij mij die genade uit genade verleent. En nu voel ik me nog wel gedrongen, gemeente, om te waarschuwen voor een misverstand. We hadden het over kenmerken. Wel, een kenmerk van het ware werk in de wedergeboorte, dat is dat ik niet tevreden ben met mijn overtuiging op zichzelf. Die mensen kom je ook wel eens tegen. Die zo rijk zijn, en hoort u wat ik zeg, die zo rijk zijn met de belijdenis van hun armoede, dat ze op grond daarvan al menen dat ze wedergeboren zijn. Maar het ware werk van God geeft slechts en pas dan vertroosting en zaligheid als ik als een arme zondaar genade van Christus ontvangen heb. Kenmerk van de wedergeboorte, dat is dat ik niet getroost ben voordat God zelf mij troost. En zo kom ik bij het tweede kenmerk van de wedergeboorte. En dat is het meest wezenlijke. Dat is dit. Het geloof in de Heer Jezus Christus. En wat bedoel ik dan met dat geloof? Wel, dat is dat geloof van iemand. En daar zie ik hem lopen in de tijd van het Oude Testament. Achtervolgd door de bloedwreker. Dat is diegene die jaagt daarheen. Totdat hij die een veroordeelde is. Totdat hij in de vrijstad is. Omdat hij weet dat alleen daar behoud en zaligheid is. Omdat hij met de nood van zijn leven daarheen moet. En omdat hij pas binnen de muren van de vrijstad zekerheid heeft van zijn zalige behoud. Het is het gebed. Evenaan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Mijn hart roept uit tot God die leeft. En aan mijn ziel het leven geeft. Als Christus mij geopenbaard is. O, misschien wel door de mist heen. En misschien wel in een zwak geloof, maar nochtans in de roep van dat geloof. O God, Wees mij genadig. Ik geef opnieuw Kolbrugge het woord. Waarin bestaat ze eigenlijk, de wedergeboorte? Daarin, dat men uit de wet en uit de tirannie van de wet aan de hand van Gods geest overgaat in het geloof in Jezus Christus als zijn enige leraar, koning en hoge priester. Hij die zijn zaligheid in geen enkel opzicht meer verwacht van de werken der gerechtigheid. En nog minder van de werken der ongerechtigheid die we gedaan hebben, maar van de grote ontferming van mijn God en zaligmaker. Daarom, zegt Kolbrugge, daarom hoor. De waarachtige wedergeboorte ligt in de overgang, in het geloof, uit het oude bestaan van Adam en zijn tirannie, tot de gemeenschap van de geest des levens in Christus Jezus. En deze overgang geschiet aan de hand van de Heilige Geest, door het machtige, onwederstandelijke en lieflijke trekken van de Vader tot Christus. Dit is de wedergeboorte, geliefden, wanneer ik door Gods ontferming en genade overga uit de dood in het leven. En welk leven is het dat God, de Heilige God, tot zaligheid aan verloren zondaren geeft? Ik mag het u proclameren. Het is geen ander leven dan het leven dat verworven is door de Heere Jezus Christus en dat door hem geopenbaard is. Toen hij is opgestaan uit de doden, toen hij de dood teniet gedaan heeft. En dan, zo, in het geloof dat God schenkt, stamelend misschien, maar nochtans, in de vrijheid en de heerlijkheid die God aan zijn kinderen geeft, mag het bij tijden toch gezegd worden: Jezus, dood van mijn dood, Jezus, leven van mijn leven. En zo, in die weg, zo mag ik het weten, dat het leven van Christus mijn leven is. En dit, niets anders dan dit, is de wedergeboorte die God aan verloren zondaren geeft. Tot slot een derde kenmerk. We hebben al gehoord dat tot de wedergeboorte behoort de kennis der ellende. En dat tot de wedergeboorte behoort de kennis der verlossing. En nu bent u me al voor. Dan kan het ook niet anders. Of wezenlijk tot de wedergeboorte behoort de kennis van de waarachtige dankbaarheid, tot uiting komend in een leven voor Gods aangezicht, in het leven der bekering. Was het Johannes de Doper niet? En was het de Heere Jezus zelf niet, wiens prediking daardoor gekenmerkt werd? Bekeert u en geloof het evangelie, het leven der bekering. Het is het leven in de nieuwe gehoorzaamheid, wanneer ik de wereld ga verzaken, mijn oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen ga. Althans, dat wordt mijn begeerte. Ik zie nog veel van dat vlees onder mijn leden. En ik zie nog veel diabolisten in mijn leven krioelen. En ze proberen me te verleiden tot de zonde. Maar er is toch een brug opgehaald. En er is toch een keus gemaakt. Want God heeft het nieuwe leven mij gegeven. Het leven van de wedergeboorte, geliefden. Het zal onmiskenbaar zijn vruchten vertonen. De levende boom zal immers ook levende vruchten voortbrengen. Kan niet anders. Als ik overtuigd ben dan van de vleeselijkheid van mijn verdorven bestaan. En als ik door Gods genade ben uitgedreven naar de levende Christus, om van hem te ontvangen leven en zaligheid. Zal ik dan de zonde nog aan de hand houden? Een vijand van de zonde zijn? Zal ik dan niet haten wat God haat? En zal ik dan niet lief krijgen wat God lief heeft? Zal daar niet een leven zijn van ootmoedige dankbaarheid en van een leven voor Gods aangezicht, in tere vreze van zijn naam? Zie hier, geliefden, en toets uzelf. Dit zijn de drie kenmerken van de wedergeboorte. Een overtuiging van mijn vleeselijk bestaan. En uitgedreven zijn tot Christus. En het leven der bekering. God schenke ons deze zaligheid. Tot slot nog eenmaal een woord van Kolbrugge. Wat is dan het kenmerk van uw wedergeboorte? Dat ik mijn God vrees. Mijn naaste eer en lief heb. Ook mij met mijn wedergeboorte niet troost. Maar met de eeuwige trouw en ontferming van mijn God. Die mij, daar waar ik was, in mijn vleeselijk en verloren bestaan heeft opgezocht. En mij eruit getrokken heeft. En mij geschonken heeft. Het leven, nu en tot in eeuwigheid. Want de Heere, Hij is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Amen. Wij zingen Psalm 138. Allereerst vers 2a en 3b. En vervolgens vers 4. Psalm 138, het eerste gedeelte van vers 2 en het laatste gedeelte van vers 3. En het vierde vers. Thank you. Wij zoeken de Heere in ons dankgebed. U gaf ons de woorden uit de schrift, Heere. U gaf ons de woorden in de prediking. En het heeft allemaal geklonken in onze oren. Het was allemaal gericht op ons hart. En nu hebben we het ontvangen, dat scherpe woord van u, Heere Jezus, over de vleeselijkheid van het natuurlijk bestaan buiten u en zonder u en tegen u. Van de mens die niet meer heeft dan zijn natuurlijke geboorte uit het water. En het is ons aangezegd dat dat ons allen geldt. En dat het een wonder is, Heere. Een wonder bij u vandaan. Wanneer we ontvangen hebben die andere geboorte. De geboorte uit de geest. Want alleen wat uit de geest geboren is, dat is geest. En alleen wat geest is, kan u behagen. En alleen wat u behagen kan, zal zalig worden. En alleen dat zal zalig worden, wat het uit Christus ontvangen heeft. En nu nemen we dat alles weer mee naar huis. Geef het ons dat we het bewaren. Dat we het overleggen. Dat het ons voor u brengt. Dat het ons brengt ook tot een heilige toetsing en beproeving voor uw aangezicht. Want Heere, we zouden toch wel dwaas zijn wanneer we er niet in geïnteresseerd zouden zijn. Wie wij nu zijn. Wie ieder van ons persoonlijk voor uw aangezicht is met betrekking tot deze dingen. Met betrekking tot deze allerbelangrijkste dingen. Maak ons waar, Heere. Maak ons eerlijk. Beproef vrij van omhoog ons hart, dat voor uw oog alwetende steeds open ligt. Leid ons zo. Deze dag, de uren van deze dag, breng ons samen, ook vanmiddag weer. U zijn met de kinderen, op de zondagsschool. Wilt u geven dat ze wat verteld wordt, dat ze begrijpen zullen. En dat ze ook daarin iets van ditzelfde zullen ontvangen. Dat ze weten zullen. Er moet iets met me gebeuren. Een nieuw hart. Het leven van God. Schenk het ons allen, Heere. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot het eerste vers uit Psalm 138. heft uw harten biddend tot God. Ontvang zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u, te u vrede. Amen.